Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
Eén senaatzetel in één staat, daar ging het deze week om. Georgia had de keus niet tussen de dominee en de koopman, maar tussen de dominee en de topsporter. En de dominee won, Raphael Warnock, de predikant van Martin Luther King's beroemde Ebenezer Baptist Church in Atlanta, versloeg American voetbalster Herschel Walker.
And after a hard-fought campaign, or should I say campaigns? It is my honor to utter the four most powerful words ever spoken in a democracy. The people have spoken.
Ja, aan de campagne voor deze ene senaatzetel is $335 miljoen uitgegeven. Een onvoorstelbaar bedrag. Het was bijna net zoveel als Mitt Romney, die het in 2012 opnam tegen Obama, voor zijn totale landelijke campagne uitgaf. Maar, zeggen de Democraten, het was elke cent waard. Dit is aflevering 157 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Gammelburg in de studio met een beker verse koffie onder het wakend oog van Juri.
Ja, gelukkig, die is er weer bij. Ik ben Jan Posma. Ik zit zoals gebruikelijk aan mijn eettafel in Washington, ook met een volle beker koffie. Dat mag ook wel, want het is nog best vroeg hier. Het is nog stil op straat, zullen we maar zeggen. En het was een spannende week, Bernard. Opnieuw gonst het, vooral op de achtergrond dan, overal die naam van Donald Trump, want de bankschroef wordt daar nauwer aangedraaid.
Ja, nou, we gaan het natuurlijk uitvoeren. We zullen gewoon beginnen bij dat verhaal in Georgia. Daar moest voor één senaatzetel een tweede ronde worden gehouden, die uiteindelijk werd gewonnen door Raphael Warnock, we hoorden net al even. Hij was de zittende senator, maar als invaller, hij was dus nooit gekozen. En nu wel. Eigenlijk een erfopvolger van de beroemde dominee uit Atlanta, Martin Luther King Jr. En jij was recentelijk daar, bij die kerk en in Atlanta en in Georgia. Zet Warnock en zijn achtergrond nog even voor ons neer.
Ja, want wat je net al hoorde, hè, dat is echt op en top een dominee. Vind je niet die intonatie, even die stilte laten
stiltes,
vallen?
Ja, fantastisch. Ja. Ja. Ik noem dat altijd, ik noem dat altijd yeah-momenten.
Ja, precies. Ja. Je hoorde ook iemand, een vrouw volgens mij uit het publiek roepen toen hij iets zei van, nou, het was maar weer een campagne en de hard fought campaign of zoiets riep ze zo ertussendoor. Ja. Dat zijn van die momenten dat het publiek dan even reageert. Echt, zoals dat in zo'n zwarte kerk zoals de Southern Baptist Church dan gebeurt. Die man is gewoon helemaal, als je hem ziet, als je hem hoort, het is een dominee. Hij zegt ook, ik ben een dominee in de Senate. Het is niet zo dat ik een senator ben die ook dominee is. Het is echt, dat komt eerst. En hij blijft dat ook gewoon doen, hè, in die Southern Baptist Church. Tijdens de campagne had hij echt heel drukke dagen, want op zondagochtend was hij dan, stond hij in de kerk en daarna ging hij meteen door naar alle campagne-evenementen. En de bijzondere plek, die Southern Baptist Church in Atlanta. Je hebt sowieso nog steeds zwarte en witte afdelingen van die kerk. Dat is allemaal niet meer zoals vroeger heel streng gesegregeerd, maar je ziet nog wel bijvoorbeeld in Atlanta dat daar, daar komen vooral zwarte mensen en er zitten dan een paar witte mensen ook in het publiek, maar het is vooral een zwarte kerk. En in de traditie van die civil rights beweging daar. Hij plaatst zich daar ook heel duidelijk in. Je hebt in het halletje daar hangen de foto's van alle voormalige dominees. Daar zit ook, de halve familie King hangt daar. Maar ook dus Martin Luther King. En je hebt een soort kastjes heb je daar staan met allemaal dingen uit het verleden over campagnes in het verleden waar Martin Luther King dan betrokken bij was. En dan staat er zo'n bordje vote bij naar het nu. En hij deed het ook in zijn overwinningstoespraak. Hè, zichzelf zo plaatsen in die traditie. We weten natuurlijk dat in een staat als Georgia, in het zuiden van Amerika in het algemeen, er waren de zwarte Amerikanen eeuwenlang de landarbeiders die op de katoenvelden, de tabaksplantages moesten werken. Ook Warnock's moeder.
She grew up in the 1950s in Waycross, Georgia, picking somebody else's cotton and somebody else's tobacco. But tonight she helped pick her youngest son to be a United States Senator.
Ja, ik werd het. Ik ben een beetje een sucker voor dit soort teksten, hoor. Want ik weet dat het natuurlijk hier zit ook een campagne denken in. Het is wel een heel mooi verhaal om het zo te vertellen. Heel mooi gezegd. Maar ik val daar ook wel voor. Ik vind dat
wel
mooi.
Ik ook. Ja. Ik vind het prachtig gevonden ook. Die moeder die vroeger op het land moest ploeteren. En nou eindelijk en op dit moment haar zoon senator ziet worden. Voor, het is ongeveer een van de hoogste beroepen die je kunt bereiken. Het is, dit is de successtory van de zwarte beweging. En dat mag je best even met trots vertellen.
Ja, vind ik ook. Zeker op die plek en met die achtergrond. En en wat ook wel interessant hierin is, want zijn tegenstander, Herschel Walker, ook een zwarte man, net als Warnock, ook een succesvolle zwarte man, ook van eenvoudige komaf. Die mannen die lijken op dat punt op het eerste gezicht heel erg op elkaar, maar verder zijn het qua kandidaten compleet elkaars tegenpolen. En het was wel interessant om daar ook te zien wat bijvoorbeeld voor rol geloof daarin speelde. Want ik was ook bij zo'n campagnebijeenkomst van Walker. Die was in opspraak vanwege abortussen waar hij voor betaald had bij ex-vriendinnen. Hij had een paar kinderen heeft hij rondlopen die hij niet erkend had en verzwegen had. Zijn eigen zoon is ook echt heel boos op hem. Die zat meteen op Twitter met een reactie van over het verlies van zijn vader. En dat was allemaal niet zo positief. Dus dat zijn dan de verhalen die je van hem hoort. Maar als je hem dan hoort praten, ik wou bijna zeggen preken, want bij Walker is het ook preken, dan gaat het alleen maar over het geloof. En daarin wordt dan die predikant van toch de bekendste kerk van heel Atlanta, in ieder geval van heel Georgia, die zet Walker dan neer als een man die eigenlijk de Bijbel niet kent, die het allemaal niet snapt, als een elitaire Washington-figuur, ook al zit hij er nog maar 2 jaar in Washington, die Warnock, die eigenlijk alleen maar met dure pakken bezig is en eigenlijk alleen maar, het was ook zo'n tekst van hem die bleef herhalen. 96% van de tijd stemt Warnock mee met Biden en die andere 4% is hij zijn boek aan het verkopen. Zo werd hij neergezet. Dus geloof speelde daar een hele belangrijke rol bij. Maar wel op allebei een hele andere manier. Waarbij je zou het van tevoren niet verwachten dat de dominee op die manier wordt aangevallen door een topsporter.
Dat is fantastisch. Oké, Jan, de politieke kant van dit verhaal. Want het was voor de Democraten echt een grote overwinning. Want nu hebben ze in de Senaat 51 zetels tegen 49 voor de Republikeinen. En het was 50-50. En dan kon vicepresident Harris de doorslaggevende stem bepalen. Maar dat hoeft niet meer. Want ze hebben nu gewoon een echte meerderheid. Als ze dus wel meestemt, Kamala Harris, om wat voor reden ook, dat mag ze is voorzitter van de Senaat, hebben ze een meerderheid van 52 zetels tegen 49 Republikeinen. Waarom is ze daar nou zoveel aan gelegen? Want in de vorige configuratie hadden ze met Kamala Harris ook al een meerderheid.
Ja, precies. Ik dacht trouwens dat de voorzitter alleen mocht meestemmen, Kamala Harris dus alleen mocht meestemmen als het 50-50 was, toch?
Nou, dat weet ik, je kan gelijk hebben hoor. Dan is het doorslaggevend. Ja.
Ja, precies. Maar dat is wel. En het is op dat punt ook ergens wel een beetje jammer voor haar. Want nu verdwijnt ze helemaal een beetje uit beeld. Hè? Nu komt ze om de zoveel tijd komt ze nog naar Capitol Hill.
Kamala Who?
Ja, precies. En ze was al een beetje onzichtbaar. Maar dit waren de momentjes waarop ze zichtbaar en belangrijk was. Nou, die zullen er waarschijnlijk niet zoveel meer voorkomen. Want in ieder geval wat heel erg helpt is dus als er nu een democratische dwarsligger is, dan is dat eigenlijk nog geen probleem. Dan kan Kamala Harris altijd nog inspringen, want dan is het nog steeds 50-50. En dan kunnen democraten hun plannen er nog steeds door de Senaat krijgen. Dus dat scheelt. Joe Manchin en Kirsten Sinema en dat soort wat meer dissidente democraten, die hebben toch wat minder invloed nu. Daar kan wat meer onderhandeld worden voordat die echt helemaal dwars gaan liggen, denk ik. En wat ook echt enorm meespeelt, dat hoor je die democraten nu ook allemaal zeggen. Zij kunnen nu de voorzitters in de commissies aanwijzen. Toen het nog 50-50 stond, toen moesten ze in de Senaat eigenlijk onderhandelen. Moesten ze met Mitch McConnell samen kijken, een beetje polderen eigenlijk, van wie wordt nu de voorzitter, hoe gaan we dit doen, wie heeft nu de leiding, welke regeltjes gaan we volgen, wat is de agenda. Dus dat was een enorm gedoe. En nu hebben ze heel duidelijk de meerderheid en dus hoeft dat allemaal niet meer. Nu kunnen ze gewoon zeggen, wij zijn eigenlijk de baas en wij gaan dit doen. En bijvoorbeeld als ze een hoge ambtenaar of een rechter moeten benoemen, wat natuurlijk heel belangrijk is, een belangrijke taak van de Senaat, dan kan dat veel makkelijker door die commissies. Dus ja, daar hoor je echt veel over. Ja.
En Chuck Schumer, dus ja, de fractieleider, die wordt nu, die is en blijft nu gewoon de belangrijkste man van de Senaat.
Ja, precies. Dus die heeft het dus ook even net wat duidelijker, want die heeft nu duidelijk ook die meerderheid. En je ziet ook dat in het Witte Huis en bij de Democraten, Schumer is daar ook natuurlijk bij betrokken, dat ze daar al mee bezig zijn, al een tijdje, om daar een tactiek voor te bepalen. Biden had wel gezegd van, eerst moeten we die verkiezingen winnen, pas daarna wil ik er echt over gaan praten. Maar ze zijn aan het kijken hoe ze dit nu het beste kunnen verzilveren op Capitol Hill. En ook hoe ze de successen in deze campagne ook kunnen toepassen in 2024. Want bijvoorbeeld Georgia, dankzij die infrastructuur die Stacey Abrams, die gouverneurskandidaat die verloren heeft, daar namens de Democraten heeft neergelegd, dat heeft ze enorm geholpen. Dus Schumer, Biden, alle Democraten zijn daar ook mee bezig. Hoe gaan we dit op Capitol Hill en hoe gaan we dit in 2024 verder verzilveren?
Ja, daarover spreken, in 2024. Ik heb de indruk dat de Democraten toch een heel klein beetje zorgelijk zijn over die volgende verkiezingen, want dan gaan er weer 34 van de 100 senatoren worden gekozen. Maar statistisch hebben de Democraten dan een achterstand. Want er worden meer Republikeinen herkozen of gekozen dan Democraten. En het kan dus best zijn dat dit succes echt maar 2 jaar duurt. En ja, uit wat ik lees en hoor is dat ze daar echt geknepen billen een beetje.
Ja, precies. Want het zijn ook flink wat meer senaatzetels die voor hun op het spel staan. Dus dat wordt echt spannend, eng. En daarbij hebben ze nu ook eigenlijk een uitzonderlijke prestatie geleverd, denk ik. Door en Pennsylvania en Georgia en Arizona. Dat zijn echt allemaal zwaar bevochten overwinningen. En ik heb ook wel een beetje het gevoel, Bernard, dat Democraten, ja, je kan ze het misschien niet kwalijk nemen, want ze hebben net dit binnengehaald. Dus natuurlijk zijn ze blij, maar dat ze zich wel een beetje te rijk rekenen. Want je hebt deze situatie dan voor 2024, dus het is maar voor een korte periode. En als je kijkt naar die komende 2 jaar, benoemingen gaan inderdaad langs de Senaat. Dus dat is op zich overzichtelijk. Die rechters kan je dan benoemen. Maar als je een wet hebt, een groot plan van Biden. Ik zit nog helemaal in de zwarte dominees. Ja. Als je daar een wet door het congres wil krijgen, dan moet je door beide huizen natuurlijk. En in het Huis van Afgevaardigden, moet toch maar even nog zeggen, daar hebben die Republikeinen nu het voor het zeggen. En ze hebben daar dan wel een flinterdunne meerderheid. Maar ze hebben er wel eentje. En dat is echt natuurlijk een probleem voor die Democraten de komende 2 jaar. En dan kan je wel in de Senaat een iets grotere meerderheid hebben. Maar uiteindelijk, als je dat plan erdoor wilt drukken, dan is er toch één plek waar een drempel is, waar de deur dicht zit. En dat is dan het Huis van Afgevaardigden.
Ja, ja, ja. Maar goed, ze hebben wel rekening gehouden met de Amerika-podcast. want wordt dus de komende 2 jaar en ook daarna opnieuw zeer spannend wat er gaat gebeuren,
ja,
toch?
Ja, dat wordt allemaal wheelen en dealen.
In een van de volgende afleveringen gaan wij onthullen hoe wij dat zo hebben gemanipuleerd. Maar in elk geval, ja, er is rekening gehouden met deze podcast.
Komt er een senaatscommissie die dit onthult, Bernard?
Zo is dat, zo is het. En hearings. En jij moet verschijnen en onderreden. Ja. Dat weet je, want jij woont. Ja. Hey, Jan. Kun je nou zeggen dat Georgia een paarse staat is geworden?
Ja, dit vind ik zelf heel interessant. Want dit is waar die democraten het ook steeds over hebben. Hè. En ik vind dat best wel een moeilijke. Want nou, het Paarse staat, hè, voor de luisteraar, de meesten zullen het weten. Maar is het republikeins rood of democratisch blauw? Nou, Georgia is wat van kleur veranderd. De afgelopen jaren zeggen de democraten, het is paars geworden. Maar is dat dan definitief of was dat dit moment dat dat gelukt is? En ik heb het wel het gevoel dat democraten daar ook een beetje te optimistisch zijn. Want dit is echt een enorme prestatie wat ze gedaan hebben in Georgia. En ook een enorme inspanning is dat geweest. En als je kijkt naar wat ze allemaal hebben moeten doen. Heel veel geld, je noemde het al, in die campagne stoppen. Ze hebben heel veel mensen die kant op gestuurd. Ze hebben echt alles uit de kast gehaald om dit voor elkaar te krijgen. En dan winnen ze uiteindelijk met een heel klein verschil. En dan ook nog een keer met echt een hele zwakke kandidaat, die Herschel Walker als tegenstander. En ik denk ook met wel duidelijke hulp van de aanwezigheid van Trump. Want dat hoor je nu ook die Republikeinen wel zeggen, die wat kritischer zijn op Trump. Ook steeds meer op Capitol Hill. Die zeggen ook wel van ja, maar Trump, de aanwezigheid alleen al. Ja, de geest van Trump die boven die races hangt. Dat heeft echt voor gezorgd dat die democraten gemotiveerd zijn geweest om te gaan stemmen. En het ging allemaal om de opkomst in Georgia en ook in al die andere staten. Dus Trump, ja, die krijgt het er ook wel van langs. En dat zijn allemaal dingen waarvan je kan zeggen, ja, over bij de volgende verkiezingen in Georgia, is dat er dan nog steeds?
Ja.
En dat is wel. En dan kan je wel. Want 2 jaar geleden hebben ze voor Biden gekozen. Ze hebben nu dus 2 keer. 2 jaar geleden waren 2 senatoren democraten. En nu weer een democratische senator. Dus daar is echt wat aan de hand. Maar ze moeten echt alles eraan doen om het tot deze situatie te krijgen.
Ja, ja, en je kan ook zeggen, ze hebben geluk gehad. Je had het al, die marge tussen die twee was maar. Het verschil was maar heel klein. Hè?
Ja.
Dus Walker is maar een hele kleine minderheid verslagen, kun je zeggen. En het was een waardeloze kandidaat, Jan. Laten we nou eerlijk wezen. Het was gewoon, tenminste, ik vond dat, maar dat denk je ook veel, gewoon een oen en een leugenaar. En hij stond maar te beuzelen en te bazelen. En ik weet wel dat het een hele populaire sporter is. En hij heeft het recht om te bazelen wat hij maar wil. Maar als daar nou een krachtpatser had gestaan. Gewoon echt een hele goede kandidaat. Een goede republikeinse kandidaat, hè?
Ja.
Dan denk ik dat ze dit geluk helemaal niet hadden gehad. Niks paars.
Nee, helemaal gelijk. En je kan dat heel goed zien als je kijkt naar de gouverneursrace ook in Georgia. Brian Kemp, hebben we eerder ook wel eens genoemd. Hè? Dat is zo'n gouverneur, een republikein, die niet meeging in Trumps verkiezingsleugens 2 jaar geleden. Hij is echt met overmacht herkozen. Stacey Abrams, die ik net noemde, dat was de democratische kandidaat die het weer een keer heeft geprobeerd en die onder democraten echt wel populair is en echt wel een kracht binnen die democratische partij is. Maar die Brian Kemp, die heeft het eigenlijk vrij gemakkelijk gered. En dat is een veel meer gematigde republikein die dus niet aan die verkiezingsfraudeverhalen meedoet. En je ziet, eigenlijk als je naar bijna al die counties kijkt, zie je daar een heel duidelijk verschil. Dat die Brian Kemp, die heeft het steeds 15% beter gedaan dan Herschel Walker. Wat tegenwoordig zie je toch vaak dat republikeinen, democraten trouwens ook, als de nummer 1 op het stembiljet kiezen ze republikeins, dan de nummer 2 ook. En hier was het allemaal split votes. Dat ze dan toch een vrij grote groep die ervoor koos om dan wel voor Brian Kemp te stemmen en niet voor Herschel Walker. En daar is het echt misgegaan voor republikeinen.
Ja. En had je natuurlijk ook, dat blijf ik toch het verhaal vinden, dat Georgia ook wel heel goed uitlegt, die Raffensperger, die minister van, wij zouden zeggen, de minister van Binnenlandse Zaken van de staat, maar de man die verantwoordelijk was voor het tellen, tegen wie, dat was die man die door Trump werd gebeld met het telefoontje van, doe mij nog even 11.000 stemmen, want die komen we tekort.
Ja,
en ook precies. Herkozen, hè?
Ja, terwijl die heeft echt, want Brian Kemp, die heeft ook al wat te verduren gehad van Trump, maar die Raffensperger, die kreeg echt vol de wind tegen van Trump. Toch gewoon gered. En ook zo'n wat meer klassieke republikein, gematigder. En als je kijkt, eigenlijk alle functies verder in Georgia. Dat is ook wel een teken van nou, hoe paars is die staat nou precies. Behalve deze senatoren is het daaronder zijn al die functies. Alles is republikeins. Dus ja, het is een heel verdeelde staat. Maar ik moet nog zien hoor of ze dat over 2 jaar of over 4 jaar nog steeds lukt. Die democraten om want je moet elke keer je eigen achterban tot het maximale motiveren. En dat is nu gelukt. De vorige keer ook. Maar ja, lukt dat de volgende keer dan ook weer?
Kun je zeggen, maar dat geldt een beetje voor heel Amerika misschien. Maar kun je zeggen dat als je werd gesteund door Trump, dat je kans dan afnam in deze verkiezing?
Ja, dat is een interessante. Dat is ook wel mooi om te zien hoe dat nu werkt, hoor. Want we houden heel erg de vinger aan de pols, hè, bij wat die Republikeinen op Capitol Hill zeggen. En daar zie je nu dat de kritiek zeg maar steeds dichter daar bij het congresgebouw en in het congresgebouw komt. Dat steeds meer mensen die nu ook daar zitten, dat ook durven te zeggen. En een van de dingen die je dus hoort, is dat inderdaad Trumps steun dat gewoon fataal kan zijn. En Mitt Romney bijvoorbeeld, daar gaan we het in BNR De Wereld, ga ik die nog even aan je laten horen ook. Maar je hebt hem vast al dat horen zeggen. Hij noemde het de kiss of death. Als Donald Trump je steunt. Nou, dat is echt killing natuurlijk. Dodelijk als dat over je gezegd wordt. En je ziet op eigenlijk al die belangrijke staten. Alleen Ohio, J.D. Vance, dat is wel een hele duidelijke race waarbij de Trump-kandidaat heeft gewonnen. Maar al die plekken, Pennsylvania, Arizona, Georgia, is het steeds de Trump-kandidaat die verloor. En dat is echt wel een teken. En ik denk dat dat steeds meer ook hardop gezegd kan worden in die partij. Dus dat is interessant om te zien.
Ja,
en het gaat al een beetje automatisch dan, Bernard. Donald Trump, hè? Ja. Vroeg of laat komt hij altijd voorbij.
Het is niet te geloven, hè? 2 jaar na dato. Ja, okay.
Precies, ja. Dat blijft nu nog eventjes zo. En ik vat het maar even heel goed, heel simpel vat ik het maar even samen. Die had geen goede week, hè?
Nee. Zullen we even het lijstje doornemen, Jan?
Ja.
Ik noem ze op, hè. 1. Hij schreef dat de grondwet maar buiten werking moest worden gesteld.
Ja, en hier zit weer een heel verhaal aan vast. Ik zal hem kort houden. Dat schreef hij op zijn eigen Truth Social Networks, hè, het nep-Twitter van Trump. En daar zat ook weer de bewering aan vast natuurlijk dat hij in 2020 heeft gewonnen. Hij had het over een massive fraud. En die is zo groot dat daarbij eigenlijk alle regels overboord moeten gegooid worden. Alle wetten, alle wetsartikelen. Zelfs die in de constitutie, in de grondwet staan. En daar werd meteen best heftig op gereageerd. Want dat is natuurlijk nogal wat als een presidentskandidaat eigenlijk. En een voormalig president dat zegt. Daar waren ook Republikeinen echt heel boos over. Diezelfde Mitt Romney, dat vond ik wel een mooie, die zei... hier gaat Trump van MAGA naar Rhino, hè, Republican in name only. Want de Republikeinen zijn nog steeds de partij die de grondwet belangrijk vinden. En Rhino is natuurlijk juist wat Trump ook altijd tegen Mitt Romney en dat soort figuren zegt. Dus dat is wel even een steekje onder water.
Ja.
En Bernard, waardoor dit kwam, dat was een reactie op de Twitter-files. En dat vond ik ook een bijzonder verhaal. Elon Musk, die Twitter nu heeft, hè, die heeft een journalist aangewezen die alle besluitvormingsprocessen naar buiten brengt van Twitter. En dat gaat er om die foto's van Hunter Biden's laptop en andere gegevens. Want die zijn door Twitter toen geblokkeerd. Want die zeiden van wij konden eigenlijk niet zien waar dat vandaan komt. Of dit klopt. Of we vertrouwden dit niet. Zei Twitter.
Dat ging over de corruptie van Biden junior.
Ja, precies. Ja. En daar zaten ook allerlei naaktfoto's aan vast. Biden junior, daar weten we van. Hè. Die heeft grote drugsproblemen gehad. En misschien nu ook nog wel drankproblemen. Dus daar zat heel veel, heel vervelend materiaal voor de Bidens stond daarop. Al die twijfel over de echtheid, die ook best wel terecht was, denk ik. Want niemand kon het op dat moment checken. Alleen de New York Post bracht het naar buiten. En die had het van de Trump-campagne gekregen via een tussenpersoon. En Trump en ook rechts-Amerika zien de rol van Twitter als de grote manipulator. En Trump die zegt dus zelfs, hiermee hebben ze eigenlijk de verkiezingen gewoon gezorgd dat Biden gewonnen heeft. Ik zie dat nog niet zo. En ik moet ook wel zeggen, heel weinig en ook heel selectieve informatie die naar buiten is gekomen. Waaronder die journalisten die dat dus naar buiten brengt. Die ook zegt van, ik heb geen overheidsbemoeienis gezien. En hij zegt ook, beide partijen deden allerlei verzoeken om dingen te blokkeren. En ik moet zeggen, als er naaktfoto's op Twitter rondgaan, dan is het niet zo gek dat een campagne of mensen rond die persoon dan vragen om dat offline te halen. Denk
ja, precies. Ja, dat is meer fatsoen dan censuur, zo gezegd.
Dat is eigenlijk denk ik de samenvatting. En ik noem dit allemaal even omdat dit dus onder rechts Amerika was dit het verhaal van de week. Ja. En zelfs op Fox News ging het op verkiezingsavond hierover. Ja, dus vandaar dat ik het even zo neerzet.
Ongelooflijk, dat viel mij ook op. Oké, dit was dus de grondwet. Nu Jack Smith. Een gewonere naam kun je bijna niet vinden, denk ik, in Amerika. Nee. Maar zijn functie is echt dat is de speciale aanklager. En die laat er geen gras over groeien. Zeg ik het zo goed?
Ja, zeker. Ja, dat is nog eufemistisch, denk ik. Ja, die gooiden er deze week wat dagvaardingen uit. Dat is voor mensen die de verkiezingen regelden in Arizona, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. Dus echt de swing states. En die wil weten hoe de Trump-campagne heeft gecommuniceerd met de lokale officials, zeg maar. Dus wat in Georgia is gebeurd met dat telefoontje. Wat voor vergelijkbare dingen zijn er in die andere staten gebeurd. En dan is er nog dat Mar-a-Lago-onderzoek waar hij ook mee bezig is. Er zijn net weer twee nieuwe vertrouwelijke documenten gevonden in een opslagplek in Florida.
Ja.
Trump-team zelf heeft meerdere, eigenlijk gewoon een soort huiszoekingen gedaan bij Trump en bij alle plekken, omdat ze echt zeker moesten weten dat er echt geen papieren meer lagen, want anders zouden zij er verlangs krijgen van de rechter. En er zijn dus toch weer twee vertrouwelijke documenten gevonden. Dat gaat nog steeds door, dat onderzoek. En dat lijkt me ook wel het juridisch nog steeds het gevaarlijkste, denk je ook niet, Bernard?
Ja, zeker. Want als uit die documenten blijkt dat die staatsgeheimen achterover heeft gedrukt, en dan is dat een ernstig misdrijf. Het is het natuurlijk niet, maar het wordt in het recht op dezelfde manier gezien als bijvoorbeeld spionage. Omdat de vraag is, waarom doe je dat? Waarom deponeer je die documenten niet waar ze horen? Of bij het ministerie van Justitie als het staatsgevaarlijk is? Of bij het archief waar het hoort? Dat staat ook in de regels en in de wet. Of je benadert de betrokkenen als je denkt, hier is iets wat ik voor het vaderland kan doen. Ik noem maar wat op. Maar hij heeft ze dus verstopt. En de vraag is waarom. Alle andere dingen zijn smeuïg, maar deze lijkt me juridisch het grootste probleem.
Ja, ook omdat er duidelijk iets niet goed is gedaan door Trump en de mensen om hem heen.
Nee. Er was een special master aangesteld om te kijken wat nu wel en niet in mocht worden gezien van die documenten. En die heeft Jack Smith weggetikt, hè?
Dus Smith die heeft eigenlijk gezegd, er is een nieuw sheriff in town, ik ga dit doen. En dat is ook echt heel vervelend natuurlijk voor Trump, want die special master, dat was nog iemand die vertraagde het hele proces in ieder geval nog. En wat eruit zou komen, dat was ook nog maar het was echt een soort extra moeilijkheidje voor het onderzoek. En dat is nu eigenlijk ook weggevallen.
Ja.
En dan hebben we ook nog de 6 januari commissie, hè? Dus daar neemt Jack Smith ook, als daar beschuldigingen komen. En we hebben gehoord, 21 december komt het rapport. En dan komen er ook, er wordt ook gestemd door die commissie over verwijzingen naar justitie. Dus zijn er dingen die, zijn de wetten overtreden? En is er dus een reden om een verwijzing naar justitie te sturen door die commissie? Dat gaan we dan horen. En we hebben ook gehoord, het gonst daar echt een beetje, dat Trump toch echt zeker het middelpunt van het onderzoek is. Weet alleen niet of daar ook justitiële verwijzing voor komt.
Oké, volgende hoofdstukje. Allemaal ik zal maar zeggen, aan de slechte kant van de balans, of om in Trumpse eigen termen te denken. Zijn belastingaangifte. Jarenlang smoesjes. Ik word geïnspecteerd. Ik mag het niet, maar ik wil het wel. Of ik ga het wel doen, maar je moet nog even wachten. Uiteindelijk heeft hij het al die jaren weten tegen te houden dat die belastingaangifte zouden worden openbaar gemaakt. En nu?
Ja, en nu is dat dus ook vrijgegeven. In ieder geval naar die commissie van het Huis van Afgevaardigden. Ik dacht de Ways and Means Commissie die daar onderzoek naar doet. En die daar dus al jaren mee bezig is. En het zijn volgens mij de laatste 7 jaar van zijn aangiftes die ze daar krijgen. En het is nog maar de vraag wat daarvan naar buiten komt voor ons journalisten en voor het publiek. Maar we weten in ieder geval dus dat daarna gekeken wordt. En dat is iets wat hij zo lang heeft tegengehouden. Dus dat is ook iets om in de gaten te houden.
Ja.
En dan hebben we ook nog de Trump Organization, hè?
Ja. Want die is veroordeeld door de rechter.
Ja, precies. Dan maken we het rijtje even helemaal af. En daar zal hij ook wel flink van balen. Er zitten een beetje twee kanten aan, denk ik. Dit ging over dat verhaal, hè, dat ze eigenlijk de belasting ontdoken hebben door werknemers. In ieder geval die ene werknemer flats te geven, auto's, schoolgeld voor de kinderen. Ik geloof zelfs voor de kleinkinderen. En dat werd dan allemaal, daar werd geen belasting over betaald. Allemaal strafbare feiten is nu door de rechtbank bepaald. Maar het dubbele hieraan is sowieso dat Trump gaat nog in hoge beroep, de Trump Organization. Dus dat duurt nog wel weer even. En dit gaat niet over Donald Trump zelf, dit gaat alleen over zijn bedrijf. En daar staat dan een boete voor van een paar miljoen. En daar lachen ze denk ik om bij de Trump Organization. Het enige wat het echt vervelend voor Trump maakt op dit moment is dat het zaken doen daardoor misschien wat lastiger wordt. Dus ja, het is wel een veroordeling. En ik denk echt dat Trump, die is deze dagen over heel veel dingen chagrijnig, maar hier ook zeker over. Maar het is niet dat we nu meteen Trump achter de tralies gaan zien of dat soort dingen.
Nee, dus, ik was telkens ook in beroep gegaan hoor, als ik hem was of hun was. Want dat is, Trump heeft zelfs in zijn boek beschreven hoe goed hij daar is in het traineren van zaken. Dus ja, dat doen ze hier gewoon ook weer, toch?
Dat is inderdaad wel is altijd lastig met dit soort, met die grote bedrijven. Hè. Op een bepaald moment is het dan, tot hoeverre ben je slim je belastingen zo laag mogelijk aan het houden en wanneer ga je over de grens? En dat is best nog wel een subjectieve grens, denk ik, als je ziet wat er allemaal gebeurt.
Ja. Nou.
Ja. Hey, en nog even een klein dingetje, Bernard. Dat is even gewoon omdat wij dat zo'n leuk onderwerp vinden. Maar ook omdat hier zoveel folklore aan vastzit. We moeten al eventjes door naar de volgende verkiezingen, naar de primaries. Want Biden die wil de kalender voor die voorverkiezingen veranderen. En Iowa natuurlijk altijd traditioneel de eerste met zijn caucuses. Over politieke folklore gesproken, daar in de sneeuw met al die journalisten die daar door dat kleine staatje heen en weer rijden om al die kandidaten daar te zien die daar allemaal in sportzaaltjes en kantines allemaal hun speeches houden. Het is, ik vind het heerlijk, moet ik zeggen. Het is mooi, hè? Maar het is ook al jarenlang een punt van kritiek. En met name de laatste keer ook, want toen ging het helemaal mis in Iowa. Toen lukte het niet om er snel een uitslag te krijgen. Dat was echt, ik denk, een beetje de druppel. En daarnaast was Iowa natuurlijk ook al heel lang niet meer een dwars doorsnede van Amerika. Veel te wit, veel te oud ook, denk ik. Dus Biden heeft gezegd, ja, moeten die mensen nou nog wel bepalen welke kandidaat het wordt? Dan kunnen we beter naar South Carolina, zegt Biden. Want die staat is veel diverser, wonen veel meer zwarte Amerikanen. Dat is sowieso veel meer een weerspiegeling van wat Amerika is. En Bernard, wat ik ook wel toevallig daarbij vond, toevallig tussen aanhalingstekens, dat is natuurlijk ook de staat die Biden zelf zo enorm heeft geholpen bij de voorverkiezingen. Hè. In South Carolina, dat was het moment dat Biden die nominatie binnenhaalde. Dus dit is allerlei speculatie van, doet hij dit nou voor zichzelf of doet hij dit voor de partij?
Ja. Maar goed, in elk geval, hij probeert opnieuw afscheid te nemen van de traditie van het systeem van voorverkiezingen. Dat dus elke staat de bevolking de gelegenheid geeft om zich uit te spreken over de kandidaten. Dat is een heel apart systeem. Dus het wordt niet binnen de partij beslist, maar de kandidatuur wordt voorgelegd aan de kiezer. En die kiest uiteindelijk wie er genomineerd wordt. En die gaan dan tegen elkaar in de strijd. Dat systeem dat was oorspronkelijk echt staat voor staat voor staat voor staat. En de achtergrond daarvan was dat de redenering was, ja, het zou het mooiste zijn als iedereen naar de conventie kon komen, naar het partijcongres. Maar daar is het land te groot voor en er zijn de afstanden ook te groot voor. Dus wij laten in de voorverkiezingen wel het volk aan het woord, maar die kiezen dan vertegenwoordigers. En die vertegenwoordigers gaan dan namens die staat naar de conventie. En zo werkt het nog steeds. Alleen, dat is in de loop van de jaren is het natuurlijk, ja, het is niet meer nodig om op die manier. Je hebt tegenwoordig versnelle communicatiemiddelen. En eigenlijk is het pad al beginnen te glijden in 1984... bij de herverkiezing van Ronald Reagan. Toen is dat systeem van staat voor staat voor staat afgeschaft... en kreeg je de eerste, wat dan heet, Super Tuesday. Dus toen kwamen er iets van 7 of 8 of 9 staten tegelijk... op 1 dinsdag, die allemaal hun voorverkiezingen hadden. En inmiddels is dat al uitgebreid tot 2... of misschien zelfs wel 3 van die momenten. Dus eigenlijk, het is een ontzettend leuke symboliek... maar eigenlijk... gaan ze steeds meer naar een systeem... waar dat traject van voorverkiezingen wordt ingekort. En gelijk hebben ze. Want het kost goud geld en de uitkomst is hetzelfde... of je het nou snel doet of langzaam.
Ja, precies. Ja, en maar ik moet wel zeggen, het wordt nog best, geloof ik, ingewikkeld om dit te doen. Want Georgia heeft al gezegd, want allemaal dingen, allemaal staten worden dan verschoven. En dat zijn natuurlijk die 2 staten aan het begin, Iowa en ook New Hampshire. De Iowa is dan de eerste caucus en New Hampshire de eerste echte primary. Die willen natuurlijk niet naar achter geschoven worden. Want die vinden die aandacht juist heel belangrijk. Ja. En Georgia heeft al gezegd... ja, maar wacht even, wij kunnen niet verschoven worden. Want als je de democratische primary verschuift... ja, dan moeten de republikeinse eigenlijk mee. En dat kunnen wij niet doen. Dus dit wordt weer een enorm getouwtrek.
Ja. Ja, nou goed, het is een hele leuke folklore, zullen we maar zeggen. Maar wel de basis van een bloedserieus systeem... namelijk het kiezen van een nieuwe president.
Ja, dus, ja.
Hey Jan, we gaan zo verder. Maar eerst onderbreken we de Amerika-podcast even voor een mededeling.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
Ja, laten we dat
die zijn welkom. Welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
Ja, en nou met name de voiceberichten graag binnen de, laten we zeggen, 30 seconden. Dan kunnen ze makkelijk meenemen. En we hebben er ook meteen eentje, zo'n audiovraag.
Naar aanleiding van jullie vorige podcast heb ik een vraag. Jullie hadden het over de terreur van de robocall. Nou, hoor je dat in stand-up comedy routines ook vaak terugkomen. Hè? Dat dat meestal de meest belachelijke onzin als spullen onzin wordt verkocht via dat soort dingen. Maar blijkbaar dus ook politieke boodschappen. En dat het dus bijna een niet aflatende stroom aan ergernis is. Dan heb ik ook begrepen dat degene die het telefoontje ontvangt, degene is die de kosten betaalt voor het telefoontje. Is dat nog steeds zo? Want dan heb je dus eigenlijk een enorme trap na. Dat je en wordt gestoord met een boodschap waar je niet op zit te wachten. En je krijgt ook nog eens een keertje de rekening gepresenteerd. Ik ben heel erg benieuwd of dat tweede deel van de ergernis dan ook klopt.
Ja, Jan, was hij te verstaan, Ivan Ebbing?
Ja, ik zou net zeggen, excuus voor de geluidskwaliteit. Ivan zit in de auto.
In de auto zit. Dus, maar goed, de vraag, ik herhaal maar even. Je krijgt inderdaad robocalls. Dus je telefoon gaat en er komt een bandje. En dat zegt, weet je wel dat je verzekering verloopt? Je moet hem snel opnieuw dit knopje indrukken en dan opnieuw afsluiten. Dan word je dus gepakt door dieven en misdadigers. Maar je hebt ook heel veel robocalls die propaganda maken voor kandidaten. Ik krijg ze continu. Jij zult ze ook wel krijgen op je telefoon. En dan heb je robocalls van mensen die, daar hoor je niks. Dan gaat de telefoon en je pakt hem op. En dan hoor je niks, blijf je een tijdje luisteren. Dan loopt die verbinding. En er is inderdaad een verhaal dat je dat op dat moment als luisteraars oppikker al gaat betalen. Maar veel belangrijker is dat als je niks hoort, dan op een bepaald moment denk je, hey, ik heb iets gemist of er is misschien iets misgegaan. Weet je wat, ik bel even terug. En dan pakken ze je big time. Want dan bel je zelf. En dan rekenen ze 20 of 30 of 40 dollar per seconde, ik noem maar wat. Dus dan ga je echt de bietenbrug op. Het is een hele bekende. Je moet het een keer meemaken, zal ik maar zeggen, om het te kunnen vertellen. Waarvan akte?
Ja, het is echt super irritant. Ja. En het is op dat punt denk ik ook wel, waarom doen die campagnes het nog? Ja, het zal dus helpen, maar mensen irriteren. De irritatie is heel groot, laat ik het zo zeggen. En je kan tegenwoordig ook, zag ik, er zijn allerlei rechtszaken, omdat het dus ook illegaal is eigenlijk. Dus je kan er ook nog geld mee verdienen. Als je googelt op geld verdienen en robocalls, dan krijg je allerlei mogelijkheden om 1000, 1500 door of zelfs meer binnen te halen.
Maar het is al jarenlang gewoon verboden, wettelijk verboden en strafbaar.
Ja,
en ze vinden altijd methodes. Ja, ik bel ook wel eens zo'n nummer terug en dan krijg je een bandje dat zegt, dit nummer bestaat helemaal niet.
En krijg je dan, heb je dan wel eens ook dus een rekening binnengekregen dat je dan eigenlijk voor een dollar per minuut terug aan het bellen was?
Of mij ook gebeurd. Yes, sir. Ja. Nou, dus wees gewaarschuwd.
Ja, zeker. Hey, Pim Vos, vaste luisteraar. Die heeft een vraag over Georgia, wat ik zelf ook een interessante vond. Hij zegt van, het is eigenlijk best wel een gek systeem, want bij de eerste keer heeft als een van de kandidaten niet de 50% haalt, dan moeten ze een tweede ronde doen, wat nu dus is gebeurd. Maar hoe groot is dan de kans dat je bij die tweede ronde wel die 50% haalt? Wat voor idee zit er eigenlijk achter zo'n tweede ronde? Want ook niet elke staat heeft dat.
Nee, nou eerst, jij mag vertellen waarom ze het in Georgia zo hebben. Maar wiskundig is dit gewoon heel simpel. Als je met z'n tweeën gaat om iets van 100%, dan heeft de winnaar volgens mij altijd meer dan 50.
Ja. Ja, en in dit geval hadden we in de eerste ronde hadden we een derde kandidaat.
Precies, was nog een andere kandidaat een paar procent bij. Ja, maar in dit geval, twee mensen met 100% heeft de winnaar altijd meer dan de helft. En dat is dus nu ook gebeurd. Ze eet een heel klein beetje. Oké, waarom doen ze dit, deze flauwekul, als ik het zo mag zeggen?
Ja, ik vroeg me dit zelf ook af. En toen zag ik gisteren of eergisteren een heel interessant artikel hierover in de Washington Post staan, waarin ze dit helemaal uitlegden. En wat blijkt, zoals zoveel oude wetten in het zuiden van Amerika, zit hier ook een racistisch motief achter. Er zijn twee staten die dit doen. Ook bij de voorverkiezingen zijn er meer staten die dit systeem hebben. Maar bij de echte verkiezingen zijn er twee staten die runoffs hebben. Dus met een tweede ronde erbij als je niet 50% haalt. En in Georgia stamt dat uit 1964. En dat komt door een meneer Denmark Grover. Mooie naam. En die verloor op een bepaald moment zijn herverkiezing. En die gaf toen zwarte kiezers de schuld. Want dan zeiden we, dat was eigenlijk de reden dat hij het niet gehaald had, omdat te veel zwarte mensen hadden gestemd. En toen heeft hij dit systeem erdoor gekregen om dus een tweede ronde te doen. En dat is eigenlijk een manier om die zwarte kiezer het moeilijker te maken. Want de gedachte is, dat was toen al en dat is eigenlijk nog steeds wel zo, dat zijn vaak mensen die hebben minder goede middelen om naar zo'n kieslokaal te gaan. Die zitten vaker vast aan hun werk, dus kunnen niet even tussendoor gaan stemmen. Dus het is gewoon moeilijker om te stemmen. En als je dan de eerste keer wel kan stemmen, dan wordt het vaak de tweede keer al echt lastiger om weer vrij te krijgen. Dus daar komt het vandaan. En het is in Georgia en Louisiana, twee zuidelijke staten, wat niet toevallig is.
Nee, interessant. Wist ik niet.
Ja.
Nee.
Nee, ik wist het ook niet. Dus zeker goede vraag van Pim. Dank daarvoor. Hey, Ruben Bakker dan. Wat kunnen jullie zeggen over de samenwerking tussen de Amerikaanse president en zijn ministers? Hoe vaak spreken ze elkaar? Ja. En waarover kan de minister zelf beslissen?
Ja. Het antwoord is, dat is totaal anders dan bij ons. Een totaal kabinetsberaad, volledig kabinetsberaad, komt zelden of nooit voor. Er zijn wel gelegenheden hoor, waarbij de president zijn hele kabinet oproept. Maar meestal praat hij met groepjes. Laten we zeggen met Defensie en Buitenlandse Zaken. Dat is logisch. Of maar met één van zijn ministers. En het zijn, daar komt het weer, het zijn ook geen ministers, het zijn secretarissen. Ze heten ook de Secretary of State en Secretary of Defense. Want de president is in zijn eentje de uitvoerende macht. Dus het kabinet is een groep van adviseurs. En heeft geen eigen ministeriële verantwoordelijkheid. Dus het systeem van een kabinetsberaad, waar wij zo aan gewend zijn, dat bestaat in Amerika helemaal niet. Er zijn ministers die zo'n president tijdens een termijn misschien 7 keer spreken.
Oh, dat is wel echt heel anders dan in Nederland.
Ja, compleet anders. Ja,
mooi. Dankjewel, Ruben. Herman dan, die zegt, op een vraag van mij om iets te vertellen over Mike Pence, werd deze man door jullie nogal afgeserveerd op ethische punten. Tussen haakjes, ik ben pro-life. Maar na een recensie van zijn boek gelezen te hebben, komt hij op mij dus betrouwbaar en zeer fatsoenlijk over. Dat mag toch ook benoemd worden? Zou u daar eens wat van kunnen zeggen? Dat lijkt me wel zo even wichtig.
Volgens mij hebben we dat ook gedaan. En je kunt zeggen, hij werd afgeserveerd op ethische punten en pro-life, ja. Maar ik weet ook nog waarom. Omdat dat was heel omstreden toen hij gouverneur was van Indiana. Toen werd er een wet aangenomen in het staatsparlement die hij heeft getekend. En die luidde dat als een vrouw abortus pleegde, dat ze dan verplicht was om naar de begrafenis of de crematie te gaan. Van, van de vrucht, zou ik maar zeggen. Hmm. En dat was een ontzettende rel. En dat is naar de Supreme Court gegaan, het Hoge Rechtshof. En dat heeft terecht gezegd, ja, je bent gek geworden. Dat mag helemaal niet. Dus het geeft aan, je mag best anti-abortus zijn of pro-life. Ik vind, je noemt het maar hoe je het noemen wil. Maar het gaat ook om fatsoensnormen en de manier waarop je zoiets toepast. Daar ging het over. En ik ben het overigens helemaal met Herman eens. In dat boek komt inderdaad een hele keurige, fatsoenlijke manier naar voren. Erg conservatief, maar mag hij alsjeblieft. En dat is het. Maar ik zeg, op dat punt van abortus ging het mij helemaal niet om het principe, maar de manier waarop.
Ja, hij is wel echt een hardliner als keihard, het gaat om abortus en ook homohuwelijk, dat soort zaken. Dus of dat fatsoenlijk is of niet, dat is natuurlijk aan ieder zelf. Ik denk dat wij hadden het ook erg over zijn politiek gezien zijn opportunistische gedrag eigenlijk na 6 januari. Dat was volgens mij het belangrijkste punt.
Ja, ook van. En ook dat hij de president, dat hij Trump wel afviel, maar toch niet helemaal. Ja, nou ja, dat is logisch. Want hij wil natuurlijk, als hij zelf een poging doet, ook die Trumpisten binnenboord houden.
Dus ja, precies.
Maar goed, dat is politiek.
Dank in ieder geval, Herman. Ik hoop dat we daarmee in ieder geval voor jou ook het evenwicht hersteld, dan wel bevestigd hebben.
Ja, Jan, de tijd dringt een beetje, dus ik zou zeggen, pak er nog één of nog twee.
Pak er nog eentje. Ja. Fred Ferdinand, die is onze oude podcast aan het terugluisteren, Bernard. Dus uit die goede oude tijd, zegt hij. Ja. En hij had er nog maar 8 niet gehoord, dus hij had ze eigenlijk bijna allemaal al meegepakt. En zijn eerste vraag, ik zit even te kijken, want heeft hij de 3. Maar laten we de eerste gewoon even pakken. De Democraten hebben officieel ook de zetel in Georgia gewonnen. Stel, ze hadden nu geen meerderheid in de Senaat, maar na januari wel. Dus eigenlijk zegt hij van, stel dat de Democraten in de huidige situatie nog niet de meerderheid hadden, maar ze hadden hem nu binnengehaald. En dan in januari komt het nieuwe congres binnen. Kan je dan in deze zogenaamde lame duck periode beleid door het huis loodsen en na de wisseling van het congres in januari dus alsnog door de Senaat laten gaan? Ja, dat vind ik wel een heel mooi trucje.
Ja, het antwoord is ja. Want er staat nergens dat ze op hetzelfde moment een wetsontwerp in behandeling moeten nemen. Dus het antwoord is ja, dat kan. En het gebeurt ook wel eens hoor. Dat wetsontwerp in het ene huis wordt aangenomen en nog heel lang blijft liggen in het andere huis. Dus het antwoord is ja, dat kan.
Maar ik denk wel dat het dan lastig is, toch? Want als je dit als trucje wil doen als democraten, dat je echt zegt van we gaan nu.
Dat is nooit handig, want het slaat altijd op jezelf terug. Uiteindelijk krijg je daar last van. Is het politiek niet verstandig.
Ja, en ik denk dan ook dat Republikeinen in dit geval zouden zeggen, ja, wacht even, dan stuur je het gewoon maar weer even terug. Dan moet het alsnog nu door die Kamer waar de Republikeinen nu de meerderheid hebben. Dus het werkt toch niet helemaal zo. Even kijken. Laten we zijn laatste vraag van Fred ook nog even meepakken. Wat is de meest bijzondere plek waar jullie deze podcast op hebben genomen?
Ja, Den Haag toch?
Ja, met publiek.
We hadden een aflevering die we met publiek, met live publiek hebben opgenomen. En waar nog steeds heel vaak luisteraars aan refereren die erbij waren. Dat was een heel druk bezochte avond in Nieuwspoort. In samenwerking met het Haagse College. En dat was fantastisch. En we hadden ook een gast meegenomen, Jeroen Krabbe, die geweldige verhalen heeft verteld. Die kent Amerika heel goed. Dus ja, dat, voor mij was dat de leukste. Vind je niet?
Ja, vond ik ook. Die smaakte echt naar meer. Want ik moet zeggen, we hebben ook allebei wel op eenzame plekjes de podcast opgenomen. Ik heb vaak in de auto gezeten.
Ja,
ik
kwam een keer in op een vliegveld.
Cincinnati, dat het buiten koud was. En de mensen liepen langs van, wat doet die jongen? En op het vliegveld inderdaad. En, nu allebei apart. Eén in de woonkamer, ander in de studio.
Zo is het. Ja,
Goed. Leuke vraag. Hey, en daarmee moeten we hem dan denk ik maar afronden. Hè? Want jij moet zo BNR De Wereld de uitzending gaan doen.
Ja, en jij ook, want dan zit je ook weer
en
in.
Ik ook eigenlijk, ja. even kijken. Dus hiermee sluit hem af. Maar nog even één hoogtepunt te gaan. We gaan weer een exemplaar van de klassieke Amerika-podcast Mok weggeven. En Bernard, tromgeroffel. Hij gaat naar Pim Vos. Hij komt naar je toe. Dat was die vraag over de tweede ronde in Georgia. Vond ik een hele leuke. Goed getimed ook. Dus jij krijgt die mok.
Ja. Pim Vos in Baren. Hij heeft gelukkig zijn adres opgegeven.
Ja.
Dus hij komt naar je toe. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-5020.
Ja, en welk platform je ook kiest, zet dus boven je naam ook je adres in de tekst. Want dan krijg jij misschien wel die Amerika-podcast koffiebeker, net zoals Pim. Nou Bernard, tot volgende week en rennen naar de studio.
Zo is dat. Spreek je. Bye.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.